Welkom bij de serie Vermogensregie van Lanschot Kempen, waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Lanschot Kenniscentrum praat u bij en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat.
In deze podcast gaan we het hebben over beleggingsvehikels. En dan niet een beleggingsfonds waarin u uw geld belegt, maar de structuur waarin uw beleggingen zijn ondergebracht. Veel vermogende particulieren en directeur groot aandeelhouders hebben hun beleggingen niet in een BV, maar in een open familiefonds of een open commanditaire vennootschap. En sommige DGA's hebben een open CV als holding vennootschap. Wat nu een open familiefonds of CV precies inhoudt en waarom daarvoor wordt gekozen, dat bespreek ik uiteraard met Bart Vroon, vermogensstructureerde van het kenniscentrum Van Lanschot Kempen. En er gaat voor deze beleggingsvehikels per 1 januari 2025 een en ander veranderen wat betreft juridische en fiscale structuur. En dat lijkt nog ver weg, maar het is belangrijk daar tijdig op te anticiperen. Bart vertelt u ook hoe u dat kan doen. Mijn naam is Maarten van der Pas en fijn dat u luistert naar deze podcast over vermogensregie. Bart, laten we nu eerst vaststellen waarover we het hebben. De wetswijziging die we in deze podcast bespreken, die gaat over familiaire fondsen. Dat suggereert dat er ook andere fondsen zijn.
Ja, je hebt natuurlijk ook professionele, institutionele fondsen waarin belegd kan worden. Die staan onder toezicht van de AFM en daarvoor verandert er helemaal niets.
Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog over open fondsen en open CV's. Wat wordt daar dan mee bedoeld?
Nou, in alle gevallen gaat het om een samenwerkingsverband. Dat zijn een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Het gaat eigenlijk om een contract. En we maken onderscheid tussen open en besloten fondsen. Bij een open fonds is er sprake van overdracht van participatie zonder toestemming van alle participanten. En bij een besloten fonds heb je de toestemming nodig van alle participanten om participaties over te dragen. Of je mag alleen participaties overdragen binnen een besloten familiekring. En het verschil tussen die twee zit met name in de belastingheffing. Bij een open fonds is het eigenlijk een zelfstandig belast fonds, belast met vennootschapsbelasting. Ja. En bij een besloten fonds worden de bezittingen eigenlijk rechtstreeks aan de participant toegerekend.
Ja, dan hebben we het over box 2 of box 3.
Juist, ja. Dus bij een besloten fonds heb je het over box 3 en bij een open fonds heb je het over box 2.
Ja, en wat maakt nou deze fondsen zo aantrekkelijk, om daar nou bijvoorbeeld belegging of vastgoed in onder te brengen?
Nou, primair is het een heel mooi vehikel om samen te beleggen. Je maakt gebruik van schaalvoordelen, kostenvoordelen. En je hebt misschien ook toegang tot meer producten en ook continuïteit. Verder heb je eigenlijk voor de oprichting geen notaris nodig. Niet voor de oprichting, niet voor de overdracht. Het is eigenlijk vormvrij. En een ander voordeel is dat je geen publicatieplicht hebt van de balans. Dus het is eigenlijk een privacystructuur. Derden hebben niet zo makkelijk inzicht in de omvang van het fonds. Mm-hmm. En tot slot is er flexibiliteit. Fondsen kunnen van kleur verschieten. Dus je kunt van box 2 naar box 3 en terug. En er is uiteraard wel gewoon volledige transparantie bij de Belastingdienst.
Ja, en als we dan gaan naar jouw praktijk als vermogensstructureerder, wat voor toepassingen zie jij dan van deze fondsen?
Nou, we zien eigenlijk drie verschillende verschijningsvormen bij deze fondsen. Ten eerste heb je mensen die hebben gebokshopt, zo noemen we dat. Dus het verschuiven van vermogen vanuit privé, vanuit box 3 naar box 2, naar een entiteit die als een BV wordt behandeld. Dus dat zou je kunnen zien als een fiscaal motief. En bij twee andere verschijningsvormen gaat het meer om het privacy motief. Dus dat zijn mensen die hebben reserves in een vermogen of in een holding ondergebracht. En vervolgens hebben ze die reserves afgesplitst in een andere entiteit. En daardoor raakt eigenlijk de buitenwereld het zicht kwijt op de omvang daarvan. En tot slot hebben we ook mensen die gebruiken een CV als topholding in plaats van een BV. Dus eigenlijk vanuit privacy gedachten.
Ja, dus eigenlijk privacy en een fiscaal gunstigere regeling dat je dat gaat doen.
Ja, inderdaad. Ja,
alleen, we zeiden al in de inleiding, nu gaat de overheid dus ingrijpen bij deze open fondsen. Per 1 januari 2025 zullen het open fonds en de open CV niet meer zelfstandig belastingplichtig zijn. En zij worden transparante lichamen. Misschien eerst dan maar eventjes waarom staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij wijzigingen doorvoert.
Nou, bij de CV maakte de wijziging onderdeel uit van een meer omvattend voorstel. Mm-hmm. Primair is dat voorstel gericht op het voorkomen van wat ze noemen hybride mismatches. En dan heb je het eigenlijk over dat in verschillende landen die fondsen op een verschillende manier geïnterpreteerd worden. In het ene land als een transparant fonds en in een ander land als een zelfstandig belastingplichtig fonds. En daar willen ze eigenlijk een einde aan maken. Dus dat is een eerste reden. Een tweede reden is dat we in Nederland een zogenaamd toestemmingscriterium hanteren. Is voor de overdracht van die participaties de toestemming van iedereen vereist. Nou, daar wil ook de staatssecretaris vanaf, omdat die ook internationaal ongebruikelijk is. Nou, bij de fondsen is het vooral het voorkomen van oneigenlijk gebruik. Dus het gebruiken van de structuur zoals die er is, maar door mensen of door groepen van mensen waarvoor het eigenlijk niet gemaakt is. Dus ten eerste dat boxhoppen en ten tweede die privacystructuur. En daar wil de staatssecretaris graag vanaf.
Ja, ik begrijp, Renders, wat meer in de lijn lopen met het buitenland, met andere landen. Ja, en dat oneigenlijk gebruik tegengaan, zoals je dat schetst. Die fondsen worden dus zelfstandig belastingplichtig en worden transparante lichamen. Wat voor consequenties heeft dat dan?
In het wetsvoorstel komt eigenlijk dat toestemmingscriterium komt te vervallen voor die familiaire fondsen. Hè? Niet voor de professionele fondsen, alleen voor de familiaire fondsen. Mm-hmm. En daardoor wordt het fonds transparant. Nou, wat houdt dat nou in? Dat wil eigenlijk zeggen dat alle bezittingen van dat fonds rechtstreeks aan de participanten worden toegerekend. Zeg maar alsof het aan de privépersonen wordt overgedragen. En die overdracht die kan leiden tot belastingheffing. Dat kan zijn inkomstenbelasting, box 2 belasting, maar ook vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting. Nou, vennootschapsbelasting, daarvan is sprake als er een verschil is tussen de boekwaarde en de waarde in het economisch verkeer. En inkomstenbelasting, dat kan box 2 belasting zijn. Dat is de belasting die men juist zo lang heeft uitgesteld en die is dan nu opeens verschuldigd. En tot slot kan zo'n fonds ook onroerende zaken hebben. En als je die aan privé overdraagt, dan moet je als ontvanger, als verkrijger, moet je 10,4% overdrachtsbelasting betalen.
Ja, als ik dat hoorde, best wel ingrijpende gevolgen dan. En nu weten we ook al dat veel DGA's juist die belastingclaim graag willen uitstellen. Maar nu valt eigenlijk de bel en moeten ze toch gaan afrekenen.
Dat is eigenlijk gelukkig voor hun is er dus overgangsrecht. Hè? Want stel dat ze nu inderdaad zouden moeten afrekenen. Nou, de box 2 heffing is sinds dit jaar 33%. En die is veel hoger dan vorig jaar. Dus gelukkig is er dus overgangsrecht. En daarmee kan dus de belastingclaim worden uitgesteld. Nou, de mensen met zo'n fonds die hebben lange tijd in onzekerheid verkeerd. Want er was in eerdere wetsvoorstellen was er alleen overgangsrecht voor de cv's. Maar in het uiteindelijke wetsvoorstel en in de uiteindelijke wet is er dus ook overgangsrecht gekomen voor de fondsen. En dat behelst eigenlijk dat die mensen gedurende het lopende kalenderjaar 2024 kunnen herstructureren, zodat de heffing kan worden voorkomen.
Ja, het is eigenlijk wel fijn dat een overgangsjaar gecreëerd is, waar iedereen dan toch de tijd heeft om die structuur aan te passen, zodat belastingheffing kan worden voorkomen. Niettemin klinkt dat nog best ingrijpend. En hoe ziet zo'n herstructurering er dan uit? Kan je dat vertellen?
Ja, zeker. In de meeste gevallen leidt het ertoe dat eigenlijk elke participant een eigen besloten vennootschap zal moeten oprichten. En dat die besloten vennootschap vervolgens de participant in het fonds wordt. Dus het fonds kan wel blijven bestaan, maar elke participant zal dus kosten moeten maken. Die gaat naar de notaris, naar de fiscalist. Ja, en dat triggert natuurlijk wel kosten. En wat verder belangrijk is, is dat de participatieverhoudingen hetzelfde moeten blijven. Dus daar zal een fiscalist even heel goed naar moeten kijken.
Ja, en dan zeg jij, Bart, een BV erboven hangen. Dus eigenlijk elke participant van een open fonds wordt dus eigenlijk een DGA van een eigen holding BV. Maar dan wel met alle verplichtingen die erbij horen.
Ja, zeker. Ja, dus het is niet meer de privépersoon die de participaties in zo'n fonds houdt, maar dat wordt zijn persoonlijke holding. En dat betekent dat die persoonlijke holding waarde in zich krijgt. Er moet dus ook een balans deponeren. Moet worden aangemeld bij de Kamer van Koophandel. En de DGA moet zelf ook als UBO worden gemeld. Als het belang in die BV groter is dan 25%. Dus eigenlijk gaat de hele privacystructuur teniet als gevolg hiervan.
Ja, want dat heb je al een paar keer benadrukt. Dat eigenlijk wel vaak een belangrijke reden is om zo'n structuur te kiezen. Hè? Dat je die privacy, dat je niet alles open en bloot op tafel hoeft te leggen. Maar de participant van zo'n familiefonds, levert dus die privacy in. Is er niet meer toch nog wat aan te doen? Als je denkt van, ik Dat toch een beetje onder de radar blijven?
Ja, nou ja, het wordt steeds lastiger. Je hoort het wel aan mijn bewoordingen. Mm-hmm. De buitenwereld zal eerder toegang krijgen in inzage in de omvang van het vermogen. Nou ja, dus als mensen goed graven, bijvoorbeeld in company info, dan kunnen ze toch wel vaak de wie en de wat aan elkaar koppelen. Wat wil zeggen, wie is de aandeelhouder en wat is eigenlijk het vermogen waar we het over hebben. Ja, veel mensen vinden dat ongewenst. Je ziet dat fiscaal adviseurs met creatieve oplossingen komen, onder andere in de vorm van een tussenhanger van een besloten cv. Maar goed, dat moeten we echt aan de fiscalist overlaten. Dat is specialistenwerk. En daarnaast vergt het ook wel de medewerking van de accountant, want het gaat om waarderen van het hebben van een belang in een fonds. En dat moet door de accountant gedaan worden.
Ja, en dan zou ik, ja, mocht de luisteraar dat willen, dan moet ze echt even naar een fiscalist toe en met een accountant contact opnemen. Nu komt er per 1 januari 2025 ook een einde aan de familiaire VBI, de vrijgestelde beleggingsinstelling. Wat is daar de impact van?
Nou, de VBI was met name bedoeld voor professionele institutionele fondsen om de fiscale concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. En voor die fondsen verandert ook niets. Maar het gaat in merendeel om familiaire fondsen. Hè? Dus het woord zegt het al. Mensen die binnen familiekring zo'n fonds hebben opgericht en een VBI-status hebben aangevraagd. En dat kan in de vorm van een NV. En dat kan ook in de vorm van een open fonds. Nou, het is een bijzonder regime, hè, want de participanten of het fonds zelf hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen, maar de participanten moeten wel jaarlijks in box 2 afrekenen over een soort fictief rendement of fictief dividend van ongeveer 6% van de waarde van dat fonds op 1 januari. Nou, en daar komt een einde aan die status. En dat betekent dat als het in de vorm van een NV wordt gedreven, dat die NV gewoon vanaf 1 januari 2025 vennootschapsbelasting gaat betalen. Dus de mensen die participant zijn in een dergelijke NV, ja, die hoeven niets te doen. Mm-hmm. Maar hebben mensen een VBI in de vorm van een fonds, van een open fonds, ja, dan zullen ze dus eerst daar een BV boven moeten hangen. En daarnaast is het dus zo dat die VBI-status ook komt te vervallen. Dus dat betekent eigenlijk dat je het beste zo laat mogelijk die BV er moet boven hangen. Want vanaf het moment dat die BV er boven hangt, ja, belegt men eigenlijk in box 2, hè, in de sfeer van een belaste BV. En sommige mensen die willen dat zo lang mogelijk uitstellen. Dus de consequentie is eigenlijk dat mensen zullen nadenken van, nou ja, goed, als ik dan toch in de belaste sfeer en de vennootschapsbelasting plichtige sfeer moet beleggen, nou, dan ga ik het misschien wel offshore oplossen. Hè? In het buitenland, in landen met een lage vennootschapsbelasting. Dat bevestigt het ook wel het beeld dat in Nederland vermogen eigenlijk niet zo heel erg welkom meer is.
Ja, want eigenlijk wat jij nu schetst, dat is eigenlijk dat oneigenlijk gebruik wat de overheid zag, hè? Wat ze dan willen tegengaan. Maar ja, ook hier worden er weer wegen.
Ja, dus eigenlijk gebruik voor wat betreft professionele fondsen, maar oneigenlijk gebruik in de familiaire sfeer.
Ja. Nee, maar zouden dus luisteraars met een open fonds, met of zonder zo'n VBI-status en mensen met een open CV, ja, die moeten dus dit jaar in actie komen. Hè. Er komen echt wat grote veranderingen op hun af. Heb je tot slot nog tips voor hun, Bart?
Zeker, ja, ik heb er 3. Nou, in sommige situaties, wanneer er dan toch een BV boven dat fonds wordt gehangen, ja, dan kun je je afvragen, moet ik het fonds nou opheffen of niet? Nou ja, zoals ik al zei, elke participant moet in principe zijn eigen BV erboven hangen. Dus dan heb je nog steeds wel een combinatie van beleggen tussen 2 entiteiten. Dus dan wordt er voor gemeenschappelijke rekening belegd. Nou ja, dan zou je het fonds intact kunnen houden. Dan blijf je profiteren van het feit van bundeling van krachten. En daarnaast heb je dan ook recht op de vrijstelling voor de BTW, voor beheer- en adviesdiensten. Dus dat is eigenlijk een voordeel daarvan. Mm-hmm. Een ander punt is dat het oprichten van zo'n fonds vaak aandacht vroeg voor estate planning. Heel goed nadenken over welk vermogen wil ik bij wie onderbrengen. En nu ook weer het herstructureren vraagt opnieuw aandacht voor estate planning. En een participant in zo'n fonds zou nu nog participaties aan de kinderen en kleinkinderen kunnen schenken. En vervolgens herstructureren, waardoor je eigenlijk al jezelf voorsorteert voor de toekomst.
Ja,
Je zou ook kunnen denken aan het opheffen van huwelijksvoorwaarden. Dat hoeft dan eigenlijk ook niet meer. En de derde tip is eigenlijk, ga er vooral op tijd tijdig mee aan de slag. Hè, dus zodat je goed kunt nadenken over welke opties je hebt. Wacht niet tot het einde van het jaar. Notaris en fiscalisten zijn druk bezette mensen en die zullen zeker aan het eind van het jaar heel druk zijn. Dus ga op tijd mee aan de slag.
Daar zal ik Bart naar. Nou, bedankt voor jouw uitleg. En heeft u zo'n open fonds of een open cv, neemt u dan contact op met uw banker of met uw fiscalist, zodat u tijdig weet wat uw opties zijn. Lees over dit onderwerp ook het blog van Hanneke Kronenberg op de website van landschotkempen.com en kijkt u dan bij de sectie Kennis en Inspiratie.
Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie, een serie binnen de podcast van Landschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanlandschot.nl en abonneer u op dit kanaal.